Goedemorgen. Jongen, wat zit de zaal eigenlijk vol, hè? Want het is wel leuk als de stoelen zo ver uit elkaar staan. We hebben een hele volle zaal. Wanneer was het precies, Peter? Peter, op een gegeven moment, die benaderde mij afgelopen week, zei... we zouden eerst een ieder heeft iets dienst hebben. En toen dacht hij van, nou, misschien is het toch niet zo'n goed idee dat iedereen hier door elkaar loopt. Dus toen vroeg hij mij... Maar als je nou wel iets hebt, dan moet je natuurlijk niet, dan moet je natuurlijk wel een kans zoeken om het aan iemand te vertellen. En vandaag, stel ik voor. Maar ik wil graag met jullie Psalm 50 lezen. Leuk, dat heb ik wel eens eerder gezegd. Heel leuk voorrecht om gevraagd te worden. En dan ga je opeens een beetje dieper graven dan je normaal doet. Dus wil ik jullie ook weer in uitmoedigen. Ik heb wel eens gezegd van, ga preken. Maar misschien zie je dat niet zitten. Maar dan ga je gewoon een klein preekje voorbereiden voor je vriend of voor je partner of zoiets dergelijks. Dat is echt leuk. Ik heb nu die psalm, weet je hoe vaak ik hem heb gelezen afgelopen week? Nou, 50 keer misschien niet helemaal, maar... Weet je, en dan ontdek je allemaal lagen die je normaal niet leest als je hem 1 of 2 keer leest. Dus doe dat nou gewoon. Ga nou een hoofdstuk wat je heel mooi vindt, ga er gewoon een paar dagen de tijd voor nemen. Zeg, heer, wat staat hier eigenlijk? En voor de echte studiebollen, ja, dan moet je misschien een boek over exegese lezen. Dat betekent, hoe leg je de Bijbel uit? Maar... ook zonder dat denk ik dat God je dan heel veel wil geven. Dus ik begin om die psalm met jullie te lezen. De eerste ontdekking die ik deed was dat hij uit 3 stukjes bestaat. Het was niet heel moeilijk om dat te ontdekken, want in heel veel vertalingen heb je al 3 pericoopjes. Oh, moet er een lamp uit of kunnen jullie het lezen? Het is wel handig, denk ik. Misschien kan Kees een lamp of zo uitzetten. Kan het zo? Goed, ik heb hier een... jullie mogen in je eigen vertaling meelezen, maar dit is... ik moet hier achterblijven. Dit is de basisbijbel. Dus een lied van Asaf. Asaf heeft wat te vertellen. Asaf was het hoofd van de soort van het aanbiddingsteam van David. Het eerste stukje, het eerste derde deel. De Allerhoogste God, de Heer... spreekt. Hij roept iedereen op aarde op, van waar de zon opgaat tot waar de zon ondergaat. Uit Jeruzalem, de volmaakt mooie stad, komt God omringd door stralend licht. Onze God komt en zal niet zwijgen. Een alles verbrandend vuur gaat voor hem uit. Om hem heen raast een hevige storm. Hij roept iedereen in de hemel... daarboven en iedereen op aarde beneden, wanneer hij gaat rechtspreken over zijn volk. Breng mijn vrienden hier die met offers een verbond met mij hebben gesloten. De hemel zegt, God is rechtvaardig. Hij is de rechter. Nou... ik had toch eigenlijk zo'n ding al moeten hebben. Zo. Het eerste wat je hier ziet, dat is natuurlijk logisch. Dat gaat over de Allerhoogste God. Dus dat vraagt wel even wat aandacht. Asaf heeft ons wel wat te vertellen. Wat van de Allerhoogste God komt. Het grootste gedeelte van deze psalm, dat zijn niet woorden van Asaf, maar dan spreekt God inderdaad. Dus tot wie wil die spreken? Tot iedereen op aarde. En daar verderop zie je dan weer in vers 4 staat het nog een keer. Hij roept iedereen in de hemel en iedereen op aarde beneden. Wanneer hij gaat rechtspreken over zijn volk. Dus hij roept iedereen op. Kom allemaal luisteren, want ik heb wat te vertellen. En ik ga het hebben over mijn volk. mijn vrienden, staat er. In een andere vertaling staat mijn gunstgenoten. Ik heb het even opgezocht. Het staat, dat woord wat er in de grondtekst staat, dat betekent heiligen of genadeontvangers. Chassid staat er in het Hebreeuws. En dus daar gaat hij recht over spreken. Niet over de hele wereld mag kijken als God wat te vertellen heeft. Nou, eigenlijk aan zijn volk. En het Asaf kiest ervoor, of God kiest ervoor, om het rechtspraak te noemen. Maar zoals je later wel zult zien, is het eigenlijk geen gewone rechtspraak. Kijk, een rechter, dat is...
Jij bent goed, jij mag gaan. Jij bent fout, hier,
naar de cipier. Weet je, dat is of hier de straf. Dat is een beeld wat wij misschien van rechtspraak hebben. Maar dit is wel een beetje een aparte rechtspraak. En het begint natuurlijk al met mijn vrienden moeten komen. Mijn gunstgenoten, daar voel je al aan. En dit wordt een beetje een aparte rechtspraak. Nou, dat gaan we zien. Dan bestaat de psalm nog uit twee andere gedeeltes. En dat gaat over twee groepen mensen. Dus onder die vrienden, onder die heiligen, spreekt God twee groepen mensen aan. En dit is de eerste groep. Ga ik lezen. 7 tot 15. Luister, mijn volk, naar wat ik ga zeggen, volk van Israël. Ik zal jullie aanklagen, want ik, God, ben jullie God. Ik zeg niet dat jullie mij niet genoeg offers brengen, want jullie offeren al door aan mij. Maar ik heb geen stieren van jullie nodig. Ik hoef geen geiten uit jullie stallen, want alle wilde dieren in de bossen, alle dieren op duizenden bergen zijn van mij. Ik ken elke vogel in de bergen, alle wilde dieren zijn van mij. Als ik honger had, hoefde ik dat jullie niet te zeggen. Want de wereld is van mij. Alles op aarde is mijn eigendom. Maar ik eet geen stierenvlees. Ik drink geen geitenbloed. Dit is het offer dat ik van jullie vraag. Jullie dankbaarheid. Doe wat jullie mij beloven, mij, de Allerhoogste God. Roep mij om hulp als jullie in moeilijkheden zijn. Dan zal ik jullie redden en jullie zullen mij danken. Nou, dit is de eerste groep. Wat voor soort mensen gaat het hier over? Ja, inderdaad, het is het volk Israël. En wat voor soort mensen? Dit valt mij op. Dat zijn mensen die gewoon allemaal offers brengen. Dus die houden zich eigenlijk soort van... dan gaan de regeltjes. Ze doen eigenlijk precies wat de godsdienst vraagt. Jullie offeren al door aan mij. Wat is er dan mis? Je doet toch precies wat er gevraagd wordt? God vraagt toch offers? Maar ik vraag iets anders van jullie, zegt God. Ik vraag jullie dankbaarheid. Dat is het Oude Testament, hè? In het Oude Testament staat wel allemaal voorschriften van offers. En dat doen ze precies. Dus wat is er gebeurd met deze mensen? Op een of andere manier... Nou, daar ga ik straks naar kijken. Maar op een of andere manier zijn ze wat kwijtgeraakt. Ze doen nog wel precies wat er gevraagd wordt. Maar hun hart lijkt er niet meer bij te zijn. Ze zijn niet meer dankbaar. En ze vragen God zelfs niet als ze moeilijkheden hebben. Vraag mij dan als je moeilijkheden hebt, staat er. Dat doen ze niet meer. Hoe kan dat nou? Nou, dan gaan we naar de tweede groep. Volgende gedeelte. Vers 16 tot het einde. Maar tegen de mensen die zich niets van hem aantrekken, zegt God: hoe durven jullie over mijn wetten te praten?
Hoe durven jullie het te hebben over mijn verbond? Hoe durven jullie het... Oh nee, sorry. Hoe durven jullie te hebben over mijn verbond? Jullie trekken je niets aan van mijn waarschuwingen. Jullie doen niets met wat ik zeg. Jullie werken samen met dieven. Jullie zijn bevriend met mensen die niet trouw zijn aan hun man of vrouw. Jullie liegen en bedriegen. Jullie vertellen de ene leugen naar de andere. Over je eigen broers vertellen jullie lelijke dingen rond. Jullie beledigen de zonen van je eigen moeder. Dat hebben jullie allemaal gedaan en ik heb er niets van gezegd. En daardoor denken jullie dat ik net zo ben als jullie. Maar nu zal ik jullie ervoor straffen. Ik zal jullie laten zien hoe slecht jullie zijn. Jullie zijn mij vergeten. Maar luister nu naar mij. Anders zal ik jullie verscheuren als een leeuw. En niemand zal jullie kunnen redden. Alleen door mij je dankbaarheid te tonen, eer je mij. Alleen dan maak je de weg vrij, zodat ik je kan komen redden. Dus dit zijn een heel ander soort mensen. Wat voor soort mensen zijn dit? Ik vind het wel opvallend. Want ze trekken zich niks van God aan, maar waar praten ze over? Dat is toch wel apart. Ik onthoud ook, hè? Dit was dus het volk van God. Dit zijn niet een stelletje heidenen of zo. Dit is gewoon het volk van God. Mijn vrienden, sprak God ze aan. En ze hebben het de hele dag over hem. Ze praten over de wetten, ze praten over het verbond. Dat zijn wel hele belangrijke dingen. De kern van de Bijbel, het verbond. Maar wat doen ze? Ze trekken zich niks van God aan. Kan dat nou? Jullie doen niet wat ik zeg. Jullie zijn mij vergeten. Hè? Kan dat nou? Nou, dat dreigt natuurlijk. Dat dreigt dat God zegt, ja, ho eens even, het gaat uit de hand lopen. Dan komt er een straf. Dat staat er ook duidelijk, ja. Maar zo eindigt het niet. Het is niet zo van, nee, nou, straf is... Nee, hij zegt, ho, ik wil jullie komen redden. En ga dan je dankbaarheid aan mij tonen. Toon mij opnieuw je dankbaarheid en dan kom ik je redden. Nou, er zijn twee soorten mensen dus. Dit is het eerste soort mensen. Die doen hard hun best. Maar ze zijn niet dankbaar. En ze vragen God niet om hulp in moeilijkheden. Dat was de eerste groep. En die tweede groep, de mensen die praten er wel over, maar ze doen het niet. Ik vond dat wel grappig. They talk the talk, maar geen walk the walk. Maar ze doen het niet. Nou, dat is eigenlijk wat je gewoon leest als je die psalm tegen keer leest. Dan heb ik nog niks soort van... geïnterpreteerd, nog niks toegepast. Ik heb alleen maar gekeken, wat staat er nou eigenlijk? Wat heeft Asaf nou eigenlijk gezegd? En zo moet je eigenlijk beginnen. Je kunt wel meteen bedenken van, oh, wat staat er nou voor mij in? Maar de eerste fase is eigenlijk, wat staat er nou echt? Wat heeft hij eigenlijk gezegd? Dus dat probeer je dan een beetje te graven. Hè? Dit staat er eigenlijk. En dan ga je natuurlijk kijken, wat betekent het voor mij? Wat kan ik er nu mee? Dus ik vind wel apart, dat is dan mijn invulling en ik hoop dat ik dat heb ontdekt samen met God. Maar het is wel apart, het lijkt alsof er twee mensengroepen worden omschreven, alsof God twee mensengroepen aanspreekt. En ik zou denken dat God uitersten aanspreekt. Zo van, hier zit het ene uiterste en daar zit het andere uiterste. Het zijn een soort van radicale uitersten geworden. Maar als ik naar mezelf kijk, dan zie ik misschien niet de uitersten. Maar dan denk ik van, ja, als ik eerlijk ben, misschien zitten er toch ook wel stukjes van deze twee soorten mensen in mij. Dus wat voor soort mensen zijn dat nou?
Nou, ja, ik noem het... Ik dacht, ik ga naar godsbeeld kijken. Maar godsbeeld is misschien een te duur woord. Hoe denken ze over God? Hoe denken die eerste mensen over God?
God is eigenlijk ver weg geraakt. Ze vragen God helemaal niet meer in moeilijkheden. Hoe kan dat nou? God is eigenlijk op een afstand geraakt. Maar ze doen nog wel allemaal christelijke dingen. Maar dan komt het al een beetje dichterbij. En dan denk ik, ja, dat kan mij overkomen.
Misschien, of zelfbeeld, of zelf. Hoe is het nou met mij, dat bedoel ik eigenlijk. Ik dacht van, nou, hoe kan dat nou gebeuren? Hoe kan dat nou gebeuren met mij als het een beetje afkoelt? Als God een beetje op afstand komt? Ja, dat kan gebeuren bij mij. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren dat ik niet meer zo enthousiast ben. Dat ik gewoon nog allebei bij je spreken. Nou, het leven rolt zijn rolletje. Gangetje. Ik ben niet meer echt enthousiast met God bezig. Dat kan gebeuren bij mij. Of het kan gebeuren dat, dacht ik ook, dat ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik toch op een of andere manier nog heel hard mijn best doe voor God. Maar ik heb zijn liefde en zijn genade soort van vergeten. Kan dat jou overkomen? Dat kan mij overkomen. Ja, misschien, dat herkent Lineke wel, denk ik, want die kent mij. Maar dat kan mij overkomen, dat ik eigenlijk meer bezig ben met proberen goed genoeg te zijn en genoeg te doen. Dat ik een gevoel heb, eigenlijk nog niet goed, oh, misschien moet ik nog meer bidden. Misschien moet ik nog dit meer of meer... meer goed zijn voor mensen om mij heen. Of ach, ik moet ook eigenlijk meer getuigen. Je wilt eigenlijk allemaal meer, meer, meer... voordat je goed genoeg bent voor God, voor je gevoel. Ja, dan moet je naar die persoon kijken. Die kan het pas goed. Ach, een mini-christentje. En je vergeet... dat er gewoon een hele grote genadige God is die je aanvaardt. En dan kan God een beetje op de achtergrond raken. Dat kan bij mij gebeuren. Ja, en wat is dan het gevolg? Dan ben je niet meer dankbaar. Dan kijk ik naar wat ik niet heb en niet kan en niet ben. Maar ik ben niet meer dankbaar. En wat is dan van mijn geloof over? Ik heb eigenlijk geen geloof. Het gaat zo'n gangetje. Door alle christelijke dingen die er gedaan moeten worden. Doe ik nog dingen in geloof? Doe ik nog dingen die soort van spannend zijn? Waar ik echt God voor nodig heb? Omdat ik het niet kan. Omdat ik geloof nodig heb. Zet ik nog zulke stappen in mijn leven? Nou ja, ik heb eigenlijk geen geloof meer in God. Maar misschien ook wel geen geloof meer in mezelf. Nou, ik herken dat bij mij. Dat het mij kan overkomen. En wat zegt God dan tegen mij? Die zegt dan niet, rechter. Kom op, zegt hij. Richt je weer op mij. Wees dankbaar. En dan kan ik je weer gaan redden uit je moeilijkheden. Dan ga ik je weer geloof leren. Dit was de tweede groep. Talk the talk, maar niet walk the walk. Nou, daar kan ik ook wel wat mee, zeg maar. Dat kan mij ook overkomen. Het godsbeeld, ik weet niet, op een of andere manier neem je dan God niet zo serieus meer. Dan denk je van, ja, hij is lief. Hij vergeeft het wel. Maar ondertussen zijn er gewoon dingen in je leven waarvan je weet dat ze niet kloppen. Je weet gewoon, er zijn dingen in mijn leven die niet kloppen. En je loopt er maar mee verder. Dat kan eigenlijk niet, hè. Je moet niet talk the talk en niet walk the walk. Dat kan niet. Dus. Ja, misschien denk je wel van, het is wel goed zo. Dat gebied waar het eigenlijk niet goed loopt in mijn leven, dat hou ik lekker verborgen. Het lukt me allemaal aardig. Het lukt me allemaal aardig om, het leventje loopt lekker. Je hebt eigenlijk meer geloof in je eigen manieren dan dat God je zal kunnen bevrijden en wonderen in je leven kan doen. Kan dit mij overkomen? Nou, echt wel. Net toen ik het las, weet je wat, dan dacht je, Maar dat was een soort van het radicale deel. Maar als je het even goed induikt, denk je van, ja, hoor eens even, eigenlijk heeft God het tegen mij. En wat zegt hij? Hij zegt niet afvoeren. Hij zegt, kom, wees dankbaar. Richt je weer op mij. En dan baan je een weg. Dan komt er een weg, zodat ik jou kan redden. Weet je, dat is een geheim van het leven. Zo ziet het leven eruit. Dat is een geheim wat God ons laat zien. Hij wil enorm veel zegen aan ons geven. Zo is God. Maar dat gaat pas lopen als wij hem gaan danken. Dat is opvallend, hè? Dat stond in die psalm. Dank mij, dan ga ik je zegenen, zodat je mij weer kunt danken. Oh, kijk eens, dan gaat hij draaien. Maar het begint met dat wij hem gaan danken. Dat we ons gaan richten op hem. Ik dacht aan een voorbeeld. Kees, ik dacht aan jou. Als jij nou zeg maar zondag rondloopt, hè, en je hebt in je linkerhand een theepot, en in je rechterhand heb je een koffiepot, en je wil mensen te drinken geven. En dat kopje wat wij hebben, dat is onze dank. En Kees die loopt daar rond en die wil dolgraag wat uitdelen. Maar ja, wij hebben geen kopjes. Wat zegt Kees dan? Hey mensen, even een kopje pakken. Nou, dat zegt God ook. Hij wil heel graag uitdelen. Ja, hij kan het niet in onze handen gieten. We moeten wel een kopje hebben. We moeten wel dank hebben. Weet je, zo word ik een kopje. Ja, dan past het erin. Kijk, er zit eigenlijk, dacht ik, er zit eigenlijk ook een cirkeltje beneden, hè? Hier beneden. Dan is er geen dank, dan is het zo. Ja, dan krijg je ook wat. Dan krijg je niet uit de hand van God. Maar dan, ja, dan kom je in de negatieve cirkel. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook het eerste deel van deze psalm niet vergeten. Dat ging wel over een ontzagwekkende God. Een onmetelijke God. Een heilige God. Je kunt dankbaarheid ook zien als een of andere slimme truc van mindfulness. En dat werkt wel. Ja, tot op zekere hoogte. Maar dat is niet wat de psalm bedoelt. Dit is iets heel anders. Dit is onze dankbaarheid heel gericht op de eeuwige. Op de gever. Dat geeft zo ontzettend veel. Kijk, ik geloof echt dat als we dankbaar leren zijn. Je kunt niet dankbaar zijn en tegelijk depressief. Dat kan niet. Je kunt niet dankbaar zijn en tegelijk kritisch. Dat kan niet. Je kunt niet dankbaar zijn, help me eens, en tegelijk verdrietig. Je kunt niet dankbaar zijn en tegelijk angstig. Dat werkt niet. Dus dat zou je nog kunnen schuiven op een soort van menselijke, hoe noem je dat? Menselijke patronen of zo, normaal. Wat je ook zou kunnen hebben zonder God. Maar dan vergeet je die pijl die naar beneden komt. Als we leren om een kopje te zijn, dan komt er echt veel van God in je. Door zijn Heilige Geest borrelt als het ware dankbaarheid en blijdschap op. Door zijn geest, dat vertelde Peter al, borrelt allerlei dingen op. Liefde en blijdschap. Voor de blijmoedigen is het altijd feest. Dat vind ik zo'n mooie tekst uit de psalmen. Dat borrelt op als we leren een kopje te zijn. En daar roept God ons toe op. Ik ken een echtpaar. En die vrouw, die heeft niets. Die heeft wel wat dingen meegemaakt, zeg maar, in haar leven. Toen ze heel jong was, toen is haar zus verongelukt. Verdronken. Dat was haar enige zus. En ze heeft eigenlijk haar hele leven met haar meegedragen. Dat beeld van die zus die verdronken was, dat heeft ze gezien. En met haar hele leven heeft ze met haar meegedragen dat ze geen zus had. Een bepaalde vorm van gemis of eenzaamheid. En ik denk een andere pijn in haar leven, als ik dat zo van een afstandje bekijk, is dat haar kinderen niet allemaal God willen volgen. Dat kan een grote pijn zijn. En de man, die heeft een ernstig ongeluk gehad. En sinds het ongeluk, dat is al een aantal jaren geleden, heeft hij altijd pijn. Hij gebruikt wel pijnstillers, maar die hebben weer allemaal bijwerkingen. Maar een goede rustige nacht is er eigenlijk niet meer bij. Maar dit echtpaar, dat zijn mijn ouders. En wat kenmerkend aan hun is, dat ze altijd dankbaar zijn. Dat is zo mooi. Het is heel erg leuk om in de buurt te zijn van dankbare mensen. Dat is echt leuk. En dan kom je, en krijg je niet een klaagzang over je heen. Het is altijd, wat zijn we dankbaar. Wat zijn we dankbaar dat we elkaar nog hebben. Wat zijn we dankbaar dat je er bent. Nou, dat is echt. Dat is echt wel een levensles. Even kijken wat ik nog meer heb. Oh ja, dit is ook wel interessant natuurlijk. Dit is natuurlijk, dat zeggen mensen wel eens, hè, dat er zo'n groot verschil is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ja, het Oude Testament, al die oorlogen en zo. Boze God. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn zo erg één. Wat heb je nou gehoord in die psalm? Ja, dat is toch eigenlijk alleen maar een genadige God die uitroept. Richt je nou op mij en dan kan ik je helpen. Dankbaarheid werkt in het leven van Jezus. En een van de mooiste voorbeelden vind ik, als die komt bij het graf van Lazarus. Weet je wat hij dan zegt? Dan komt hij bij het graf van Lazarus en die steen gaat eraf. En die mensen die zitten allemaal zo. Die denken, het stinkt. Wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan als eerste? Wie weet het? Nee, dat zegt hij niet. Bijna. Dat is het volgende wat hij zegt. Het eerste wat hij zegt. Vader, ik dank u wel dat u altijd naar mij luistert. Zodat de mensen nu hier die om mij heen staan het zullen weten. Dat zegt hij. Ik dank u wel dat u altijd naar mij luistert. Dat is ook nog eens wat. Volgende keer dat je bidt voor iemand of voor een situatie. Dank u wel, Vader, dat u altijd naar mij luistert. En het leven van Paulus is ook duidelijk, hè? Echt, Paulus heeft iets van 13 of zo brieven geschreven. 12 van die brieven die beginnen gewoon in de eerste zin. Ik dank God voor jullie. Ja. Daarna komt wel af en toe eens even van wat er allemaal niet goed is in die gemeente.
Hij zegt, ik dank God. Oh, ik heb gehoord dat jullie ook christen zijn geworden. Ach man, ik dank de hele dag voor jullie. En in het onderwijs van Paulus. Ja, een van de bekendste verzen over dankbaarheid. Maak al je wensen bekend bij God en wees dankbaar. Wat trouwens het vers wat Peter las vanmorgen, eindigde ook, hè? Het laatste wat je las. En wees dankbaar. Dus waarom moeten we nou dankbaar zijn? Ja, dat staat hier in dit vers. Als je nou dankbaar bent, dan vult God je met zijn bovennatuurlijke vrede. Dat is dus niet mindfulness alleen, dat is bovennatuurlijke vrede. Er staat geloof ik in veel vertalingen een vrede die ons verstand te boven gaat. Nou, dat is wel mooi, hè? Dan gaat de cirkel lopen. In 1 Thessalonicenzen 5, daar staat dank altijd. Wat er ook gebeurt, dank. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou altijd danken? Dat kan. Dat kan omdat er zoveel is om te danken. Er blijft altijd oneindig veel over om voor te danken. En als er niks meer over is om te danken, dan kun je hem danken voor wie hij is. En dat hij altijd luistert. En er staat er meteen achter, doof de geest niet uit. En misschien heeft dat er wel mee te maken. Weet je? Dank en wat hij geeft door zijn geest. En dan gaat de cirkel lopen. En als we niet meer dankbaar zijn, en als we gaan lijken op die twee mensen die beschreven zijn in die psalm, ja, dan doven we het uit. Dan stopt die cirkel. Dus ik wil daar graag mee afsluiten om het te gaan doen. Dus ik wil jullie uitnodigen om de beurt gewoon iets te noemen om God te danken. Liefst niet 20 dingen tegelijk, maar noem gewoon 1 ding. Of 2 dingen. Danken om wie God is. Hij is echt ongelooflijk, onmetelijk, onvoorstelbaar en genadig. Hij reikt naar ons uit. Vanaf onmetelijke hoogte reikt hij uit naar ons. Om wat hij kan en wat hij doet. Om wat hij heeft en wat hij geeft. Niet wat ik niet ben, niet wat ik niet kan en niet wat ik niet heb. En daar kan je gedachten soms op gericht zijn. Maar op wat hij is en wat hij kan en wat hij heeft. Zullen we het proberen? En dan sluiten we zo af. En als er 10 minuten lang niet meer iemand niet meer wat zegt, dan sluit ik het af. Sorry? God is trouw, ja. We kunnen het doen in de vorm van gebed. God, u bent trouw. Zullen we dat proberen?
dank u wel, Vader. U bent de almachtige God die nooit loslaat wat u begonnen is.
Amen. Heer, ik dank u wel voor de uitnodiging in deze psalm. Uw uitnodiging, uw aanmoediging, uw aansporing. Niet om ons op de kop te zitten, maar omdat u zo graag wil geven. Dank u wel dat we steeds weer een kans krijgen om een kopje te zijn. En dank u wel voor uw geduld. Amen.